gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee B. van Leeuwen uit Lunteren. Vanavond om 7 uur zal dominee M. Goudriaan uit Ede voorgaan in de Westerkerk. Zondag 2 oktober hopen we voor te gaan, 's morgens om 10 uur onze eigen predikant dominee T. Lucas in Olium. In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden en de opening van het winterwerk plaatsvinden. Aansluitend aan deze dienst zal er een preekbespreking gehouden worden voor de jongeren van de gemeente. 'S Avonds om 7 uur zal dominee A. Snoek uit Kesteren voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerfvoordij. De kerfvoordij-collecten van vandaag zijn bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats in onze wijkgemeente. Op 23 september is Finn Marsman geboren. Het is het zoontje van Sandra Jenny Marsman en het broertje van Noah. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles deel van lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 108, vers 2.
Laten we met deze morgendienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen Psalm 118, vers 1 en vers 11. Als het de Heere behaagt, leg ik u vanmorgen 1 Petrus 2, versen 4 en 5 uit. Dat gaat over de levende steen. En daarom zingen we 118, vers 1. En ook met name vers 11, de steen die door de tempelbouwers, Christus dus, verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, vers 1 en ook Psalm 118, vers 11. Wij luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen we Psalm 84, dat ook over dat bouwen gaat. Het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild, is het al een tijd een zon en schild. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet oneerbiedig, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken ze af en stonden van verre, en ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, niet rechtstreeks spreken, opdat wij niet sterven. Amen. Wij lezen vanmorgen een klein stukje uit een brief die Petrus schrijft vanuit Babylon aan de gemeenten in Pontus, Galatië, Cappadocië. Wij zouden nu zeggen het noorden van Turkije tegen de Kaspische Zee aan. En dat waren heiden christenen die ten gevolge van hun overgang uit het heidendom naar het christelijk geloof, het christendom, vervolgd en verdrukt werden. En het mooiste zou zijn als we de hele brief konden lezen, want normaal lees je ook een hele brief. Maar dat gaat niet. En toch begin ik bij hoofdstuk 1. Daar staat namelijk aan wie die gericht is. En na die provincies Pontus, Galatië, Cappadocië mag je ook Friese Veen invullen. Of persoonlijk u en jij vanmorgen. En dan gaat hij eerst zeggen wat hun geluk is. Hoofdstuk 1 tot en met de 12e vers. In 13 vat hij het samen. En dan volgen de rest van de brief allemaal aansporingen, oproepen, vermaningen om in dat geloof te volharden en onder de vervolging niet op te geven of af te haken. Luister maar. En leest u ook mee, het is niet zo'n makkelijke brief. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia, een provincie is dat, en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. En dan komt de rijkdom van hun geluk. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. Tot, wedergeboren tot, een onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die erfenis, die bereid is om openbaar te worden in de laatste tijd, hè, de jongste dag. In welken gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat, en door het vuur beproefd wordt, en dan moet je de draad weer oppakken, de beproeving van uw geloof, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke, Jezus Christus dus, gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied? Onderzoekende, die profeten dus, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was duidde en tevoren getuigde, namelijk het lijden dat op Christus komen zou met de heerlijkheid daarna volgend. Den welken, dat zijn die profeten, aan wie geopenbaard is dat ze niet zichzelf, niet voor zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend, aangereikt zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En dan vat hij samen, daarom opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt, en dat is de rode draad van de brief, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus op de jongste dag. En dan komen de vermaningen en de oproepen. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, weest heilig, want ik ben heilig. En als u tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar verlost bent door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. U, die door hem, Christus, gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, alle geroddel en kletspraat en als nieuw geboren kinderkens, weest zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Het woord van God wordt daarmee bedoeld, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, moogt groeien. Indien gij anders, als u inderdaad gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. En dan komen de tekstversen, tot welken komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Tot zover. Nu, laten we de Heere smeken om de bediening van zijn Heilige Geest voor u in het luisteren en verstaan en voor mij in het spreken. O God, geef ons te beseffen wie we zijn voor u vanmorgen. Opdat we onze plek en plaats weten tegenover u de heilige, de volmaakte, de rechtvaardige, de zuivere God van hemel en van aarde. En besef hebben in ons hart, buiten Christus geen seconde bestaansrecht te hebben, alleen maar recht op hel en dood. Heren, laat ons zo vanmorgen luisteren, als mensen die alles hebben verspeeld en verbeurd, zelfs als wij iemand zouden zijn die door genade op u de levende steen is gegrond. Want ook die doen wat ze vaak niet willen en neigen om u en hun naaste te haten. Daarom smeken wij u, o Heilige Geest, dat u het vanmorgen neemt uit Christus. Vergeving, verzoening, het bloed van Christus. En dat u het ons door de navelstreng van het geloof gaat toerekenen. Dat u, Heere Jezus, doet wat u aan onze voorhoofden verzegeld hebt. Wassen in uw bloed. Door ons in uw dood en wederopstanding in te lijven. We hebben zo gezondigd tussen de zondag en nu. We hebben 7 dagen lang meer onszelf dan u op het oog gehad. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, zongen we net, vermelden, ervan zingen en doen verstaan. Maar Heere, de wonderdaan van mezelf, daar heb ik van de week van gezongen. En zo zitten en staan we hier, niet waard hier te zijn. Desondanks, u laat genade stromen van het allerhoogste punt tot het allerdiepste punt. Want dat is genade. Daar zit het woord naar beneden in. O Heere, laat het dan stromen. Door de meest vuile goot heen, genade stromen uit uw hart, naar het laagste punt hier in Friese Venen, bij zichzelf veroordeelde zondaar en zondaresse, mannen, vrouwen, jongen of een meisje, die verloren is en ligt en niet weet hoe dat ooit tussen u en hem of haar nog goed moet komen. Kom, werk het uit grondeloze barmhartigheid, zoals u het gewerkt hebt in de harten van de brieflezers toen. Geef dat u het, dat we het zo ook ervaren mogen, en het vanmorgen horen mogen, als het ons deel mag zijn, wedergeboren tot een levende hoop, uw zielen gereinigd hebbende in de gehoorzaamheid der waarheid. Heren die er deel aan hebben, mogen ze het bij vernieuwing weer weten. Maar ook in het licht van wie ze zijn geweest en hoe ondankbaar tegenover die bewezen genade. Zo bidden we u, sla ons niet over, ga ons niet voorbij, laat er voor een ieder van ons een woord zijn, het zij tot troost, vermaning, ontdekking, bestraffing, nederwerping. Alstublieft, help in het spreken. Ik heb het niet verdiend, waard dat u mijn mond sluit en ik geen woord kan voortbrengen vanwege de zonden. Gena, o God, gena. Doe niet met ons naar onze ongerechtigheden, maar verheerlijk nog vanmorgen uzelf, Vader, in Christus, door de Heilige Geest, uit grondeloze barmhartigheid. We zeggen u dank voor de geboorte van Finn Marsman. Geef vader en moeder een verbroken hart aan de ene kant en doe ze het gewicht beseffen van dit pand dat u in hun handen hebt gelegd om het op te voeden voor u de Heere alleen, samen met het andere kind dat zal hebben mogen, alstublieft, Heere. En denk u dan nog aan uw verbond, want dit kind is geboren in een vreselijke tijd, Heere, waar de duivel alleen maar meer grip krijgt op Nederland tot in Vriezeveen toe. Alstublieft, erbarm u over de kinderen, over de jongeren, over de jeugd, waar de duivel zijn grijpgrage klauwen naar uitstrekt om ze te verwoesten. We zeggen uw naam ook hartelijk dank. Broeder Dekker mag vandaag gedenken dat u hem weer een levensjaar gespaard hebt. 72 mocht hij worden. Heren, wil hem met de zijnen gedenken in dit nieuwe levensjaar? Stel hem tot een zegen in familie en kerk en hier in Vriezeveen. En mag die delen veel en vaak in de blijken van uw lieve gunst. En bereid hem voor om straks de stap te doen uit de tijd in de eeuwigheid. Heren, zegent hem en dat uit enkel genade. Hoor ons, rechtelozen, om Jezus Christus wil. Amen. We gaan Psalm 102, vers 7 en vers 9, dat gaat ook over bouwen, waar het ook vanmorgen in de tekst over gaat, 7 en 9 van Psalm 102. Zoals gezegd, apostel Petrus en niet alleen hij, maar ook de apostel Paulus in zijn brieven. Denk aan de brief aan de Hebreërs. Zijn altijd maar bezig om de gelovigen uit de heidenen aan te sporen, op te roepen, om te volharden en niet op te geven en niet af te haken en niet te bezwijken onder de druk van de vervolging. Of u wordt misschien niet vervolgd, maar als u een kind van God bent, dan wordt u wel vervolgd. Dan weet de vorst der duisternis u te wonen. En dan zet hij zijn tanden in uw geloof. Want de catechismus zegt, die niet ophoudt van ons aan te vechten. Als u een geloof hebt, wat niet wordt aangevochten. Nee, dat kan ik zo niet zeggen als u een geloof hebt, want dan hebt u het niet. Een geloof zonder aanvechting en een geloof zonder bestrijding. Een geloof waar de vorst der duisternis niet op afkomt om het u te ontnemen, is geen geloof. In de 17e eeuw, in de Gouden Eeuw, kwamen koopvaardijschepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie uit het huidige Indonesië naar Nederland gevaren, vol met allerlei waren die ze daar hadden weggeroofd en in Nederland duur verkocht werden. En die schepen voeren door het kanaal, het nauw van Calais, tussen Frankrijk en Engeland. En daar had je kapers in Duinkerken, de Duinkerker kapers. Maar die kwamen nooit af op een schip dat hoog lag in het water, want daar zat niks in. Maar die kwamen af op schepen die heel diep lagen. Zo is het nu ook nog. Als je schip, je levensschip, wat geladen mag zijn met het bloed van Christus, dan zinkt het sowieso, dan zakt het, dan drijft het niet meer bovenop de golf als een speelbal. Maar daar komt de duivel op af. Dus die apostel is maar bezig om ze aan te sporen. Hij houdt ze voor, dat houdt hij ze voor uit de schriften. We hebben net een paar dingen gelezen, vers 1 tot en met, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. En andere versen. Jullie zijn, zegt hij, wederom geboren. Jullie zijn andere mensen gemaakt. Jullie zijn afgesneden uit de stam Adam. En God heeft je ingeplant in de Heere Jezus Christus. Geliefde lezers in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië en in Vriezenveen. Dat weet je. En dat is gebeurd nota bene naar de voorkennis van God de Vader. Dat was maar niet een vlaag van God. Maar jullie waren daar al van eeuwigheid toe bestemd. Dit is jullie rijkdom en jullie genade. En er ligt voor jullie een erfenis klaar. Hij zoekt naar woorden, maar hij heeft ze niet. En daarom zegt hij maar wat die erfenis niet is. Onverwelkelijk, onbevlekkelijk, onverderfelijk. Want hij kan niet zeggen hoe die erfenis is. Dat kan hij ook niet zeggen. Dat kon Paulus niet eens zeggen, die er geweest was en er wat van gezien had. Dat ligt voor jullie klaar. En als dat nu in uw en in jullie leven gedaan is, dat God zich over jullie heeft ontfermd, heidense inwoners van Pontus, heidenen die jullie waren, niet tot het verbond behorend, en daar heeft God zich over neergebogen, broeders, zusters. Als jullie nou toch geheiligd zijn en je zielen gereinigd hebben, dan bestaat het toch niet dat je terugkeert naar dat oude leven. Daar is toch, dan heeft toch de Heere verlossen, verlost. Dat is ouderwets zeggen ze, verlost. Dat moet je anders zeggen.
Dat moet je niet anders zeggen. Want het is verlossen. Wat betekent verlossen? Dat is losmaken. Er is weer een kleintje geboren. Er is de verloskundige waarschijnlijk bij geweest. En de verloskundige, of misschien heeft vader het mogen doen, die heeft de navelstreng doorgeknipt. En het kindje Finn losgemaakt van mama. Dat is verlossen. In jullie leven heeft God toch de navelstreng die je verbond met de zonde doorgeknipt. Nou, en zo'n kindje, dat kan nooit meer aan een moeder vastgemaakt worden terug. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Dat is los. Dat is voorgoed los. Nou, dat bent u. Daar spreek ik u op aan, zegt hij. Jullie zijn overgekomen uit dat heidense leven. Jullie hebben de Heer Jezus aangenomen op de prediking van Paulus, Silas, misschien wel van mij, toen op de Pinksterdag, 30 jaar geleden, 20 jaar geleden. En nu, want hij vreesde ook. Het is namelijk zo dat vers 3, een lastige vertaling in het Nederlands, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heer goed is. In gewoon Nederlands zou ik zeggen, als jullie inderdaad geproefd hebben, geestelijk, met de geestelijke mond, dat de Heere goed is, daar kom ik zo nog op terug. Jullie hebben dat toch gesmaakt, daar ga ik van uit. Maar je kunt vanuit de grondtekst ook vertalen, als jullie tenminste gesmaakt hebben. En dan proef ik er iets in, wat ik ook bij Paulus in zijn brieven proef. Is het wel waarheid van binnen? Want je neemt wel deel aan het heilig avondmaal, zegt die ouderling. Maar je praktijk is daar niet mee in overeenstemming. Heb jij dan wel werkelijk gesmaakt? Iets van die onuitsprekelijke verkiezende liefde van God. Hoe kun je dan nog in de zonde leven? Zegt Paulus. Zullen wij dan nog in de zonde leven? Begrijpt u? Het komt op de praktijk aan in uw leven. Ik kan een mooi zwart jasje aantrekken. Wit overhemd. Een degelijke dominee zijn. Ja. Maar het gaat erom hoe God over mij oordeelt. En het blijkt in de praktijk. Broeders lief hebben. Leven bij het woord zoals we net lazen in vers 1 en 2. Net als dat pasgeboren kindje verlangt naar de moederborst en de moedermelk. Hij zegt, zo moeten jullie zuigelingen zijn en blijven aan de borsten van het woord. En daar moet je je elke dag mee volzuigen. Want anders gaat het mis in uw leven. Of in jullie leven. Toch? Dat is toch de praktijk, of niet? Als de Heere Jezus Christus nou zelf al leefde uit het woord. Je moet eens zien hoe vaak hij zegt, er staat geschreven. Hij begint er zijn eerste preek mee. Uit de rol van Jesaja. En hij eindigt ermee aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij leefde uit het woord. Terwijl als het er één niet nodig had, was hij het wel. Kunt u dan zonder? Hoe is het thuis met uw Bijbel? Hoe is het met papa's Bijbel? Of met mama's Bijbel? Hoe is het daarmee? Een kleinzoon had een keer bij opa en oma gelogeerd. En het jongetje kwam thuis. En hij zegt tegen zijn vader en zijn moeder, toen die uit de Bijbel lazen aan tafel. Of niet, dat weet ik niet, maar hij zei in ieder geval tegen hen, u hebt een heel andere Bijbel dan opa en dan oma. Dus die vader en die moeder kijken elkaar aan, want ze hadden met hun trouwen ook een gewone, keurige Bijbel in de Statenvertaling gekregen. Ja, zegt hij, die Bijbel van opa, die is helemaal versleten en die van u is nog zo nieuw. Nou, ze waren toch ook een jaar of 10 getrouwd. Ja, die stond meer in de kast dan dat die werd stuk gelezen. En dan gaat het mis. Dan gaat het mis in het leven. En dat is wat dat Paulus doet, Petrus doet. En dan gebruikt hij nu in de versen 4 en 5 van hoofdstuk 2 weer zo'n beeld om ze op het allernauwst te verbinden. We hebben net gezien door het woord. Je moet zuigen, zegt hij, als een baby aan de moederborst met het woordje volzuigen. Want als je dat nou doet, hè, dan zul je in dat woord van God, dan zul je ontdekken hoe langer, hoe meer twee dingen. Dan zul je ontdekken wat een hartgrondige zondaar je bent en blijft. Blijft. Maar dan zul je ook des te meer, als de genade meerder is geworden, de zonde meerder is geworden, zegt de Bijbel, wordt de genade ook veel groter. Dan zul je ook steeds meer zien de onuitsprekelijke rijkdom en grootte van het bloed van Christus. Door veel te graven in het woord, ga ik steeds meer zien wie ik ben en blijf. Maar ga ik ook steeds meer zien die onuitsprekelijke diepte van Christus lijden en sterven en die verkiezende liefde van God de Vader. Nou, daar waren de versen 1 tot en met 3. Nou gaat hij over op een heel andere beeldspraak. Luister maar. Tot welke komende, dat slaat terug op Heren in het voorgaande vers. En ik vind Heren prima, maar ik had liever dat men gewoon uit het Grieks had laten staan, Kyrios. Want wij weten niet wat, wij denken bij een Heren, ja dat is Jezus. Ja, maar het Grieks moet je weten, Kyrios. Dat was namelijk het woord van dat die heidenen gebruikten eertijds, om daarmee de keizer te bedoelen. En de keizer die had macht over zijn onderdanen tot in de kamer toe. En toen is die prediking daar gekomen van Paulus. En toen is het gekomen tot een radicale breuk met de keizer. Met de Curios in Rome. En dat had enorme gevolgen natuurlijk. Want je baas ontsloeg je. En je mocht geen water meer putten uit de gemeente of uit de dorpsbron. En je koren werd in brand gestoken. Kyrios. En toen de Bijbel geschreven werd, gaf de Heilige Geest het de Bijbelschrijvers in het hart, die naam Kyrios, eigenaar, bezitter, het komt van een werkwoord, heerschappij uitoefenen over iemand. Het was het woord van een baas die slaven had. Die mensen tot zijn bezit kon rekenen. Dat woord, zegt de Heilige Geest, wil ik dat jullie nu gebruiken voor de Heere Jezus Christus. Zondag 1. Wat is uw troost? Dat ik het eigendom, het bezit van de Heere Jezus ben. En niet meer van mezelf. Ik werd beheerst door de zonde en de duivel en de wereld. Maar toen door de prediking van het woord. Heeft God die navelstreng doorgeknipt. En mij door het geloof verbonden met de Heere Jezus Christus. Van hem ben ik nu zijn slaaf. Zo moet je dat woord Heren lezen. En ik wil niks liever meer zijn dan zijn slaaf. Ik wil willen wat hij wil. Dat is genade. Ben u een kind van God, dan is dit de grondlijn van uw bestaan. Niks liever te willen dan wat God wil. En dan spelt u dat gebed. Uw wil geschieden, dat is geen holle frase dan. Maar dat is uw strijd, omdat u waarneemt dat er zo vaak iets is wat niet wil wat God wil. Dus daar grijpt hij op terug. Dus tot de Kyrios komend, als jullie nou je vol zuigen met het woord, en zij hadden waarschijnlijk al de Griekse vertaling van het Oude Testament, die was er al een 2 eeuwen, dus die konden ze ook lezen. En als jullie nou je vol zuigen met dat woord, dan zullen jullie dichter komen, inniger verbonden worden met de Heere Jezus Christus. Zo is het toch. Als je getrouwd bent, hoe beter en grondiger en intiemer je elkaar leert kennen, hoe hechter je aan elkaar vastzit. Ik dacht altijd, als iemand een huwelijk, een vrij kort huwelijk ontbonden wordt door de dood, de man sterft door een ongeluk, dan dacht ik, dat is natuurlijk vreselijk. Net getrouwd. Maar ik ben er inmiddels achter gekomen dat mensen die 50 jaar getrouwd zijn, veel moeilijker van elkaar zijn los te maken. Dat is hechter. Dominee van der Poel zei, als er iemand stierf, dan wordt een mens door de midden gesneden. Want je vergroeit met elkaar. Nou, dat is het. Daar is hij op uit. He, zoek en graaf in de schriften, broeders, zusters, daar in Pontus, Galatië. En ontdek toch steeds meer en meer de onuitsprekelijke rijkdom van de Heere Jezus Christus. En je zult dichter op hem aangaan en komen. Als tot een levende steen. Is helemaal Bijbels. Paulus zegt in Romeinen 6, 1 plant. Wij hebben een aantal jaren in de Betuwe gewoond. Het gebeurt niet vaak meer. Maar vroeger werd er nog meer geënt. Dan werd er een tak genomen van een bepaalde, ik heb het nog gezien, het gebeurt trouwens nog zo in de Betuwe. Bij de pruimentelers wordt er een bepaalde pruimentak genomen, een vrucht die veel mooie pruim, maar die wordt op een andere stam gezet, omdat die stam veel krachtiger groeit. Nou, dat is het. En als je na 5 jaar komt en je kunt zoeken waar je wilt, maar je weet niet meer waar de stam zit en de end. Dat is in elkaar gegroeid. 1 plant met hem geworden, zegt Paulus, in de gelijkmaking van zijn dood. In het stervende leven. Maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Tot de welke komend, het staat in het tegenwoordig deelwoord. Het drukt uit het voortdurende, het aanhoudende. Het onafgebrokene tot hem komen. Zo'n innige gemeenschap, broeders, zusters, hebt die nu. Heb nou met de Heere Jezus Christus, net als in een goed huwelijk, dat steeds langer duren mag. Man en vrouw meer en meer met elkaar vergroeien, broeders, zusters, tot welke komende, tot Christus, als tot een levende steen. Zo komen en zo blijven komen. Dat de liefde tot Christus zo groot wordt. Dat het bij tijden uit je hart opborrelt en opwelt. Wanneer komt de dag dat ik bij u mag wezen. En uw aanschijn zien geprezen. Wanneer komt de dag dat ik ontbonden, nog een keer losgemaakt word, maar dan van mijn aardse leven, om bij u te zijn? Daarom, zo nauw met de Heere Jezus Christus verenigd, dat ik het hier op aarde niet meer uithoud. Dat is de bedoeling van de apostel. Want deze mensen werden vervolgd. Hier op aarde was er niks meer te bieden. Dus wat hij doet is, hij wil hun perspectief en uitzicht geven op de eeuwigheid. Ik denk dat dit de kwaal is van de kerk. In onze dagen, dat wij dat eeuwigheidsperspectief kwijt zijn. Ben ik bang voor. Daarom zien we ook in de kerk die ontzaglijke wereldgelijkvormigheid. Tot 50, 60 uur in de week zwoegen. Niet omdat we anders omkomen van armoede. Maar er zo nodig weer een nieuwe keuken of een grotere auto komen moet. Dat is niet goed. Koeien kijken naar de grond. En een koe kijkt op zijn hoogst nog recht voor zich. Maar u bent recht opgeschapen om naar boven te kijken. Daar is perspectief, daarboven. Dat moet uw blikrichting zijn. Toch? Zoek de dingen die boven zijn. Het is hier niks beneden. Het wordt niks beneden. Maakt u zich maar niet wat wijs. Er komen, denk ik, heel vreselijke tijden aan. En dan moet u dit hebben. Komen tot die levende steen. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. De apostel haalt een tekst aan Jesaja 28. Ik laat dat nu rusten. Vers 16, daar gaat het over een kostelijke hoeksteen. Dat jongetje daar, dat weet dat al. Toch? Als er een huis gebouwd wordt, dan wordt er gegraven. En dan komt er een bekisting. En in die bekisting gaat beton met ijzer. Het zal hier in Twente wel meevallen. Maar wij hebben een poosje, een zoon van mij woont in Nieuw-Lekkerland. Die heeft nieuw gebouwd. Ik weet niet hoeveel palen van meer dan 20 meter de grond in. Anders dan drijft je huis gewoon weg van de dijk. En dan gaat er een fundament op en een fundering. Nou, dit is een hoeksteen. En onderschat dat niet. Die waren een paar meter lang. Waren uitgehakt. Sommigen denken dat ze zelfs van marmer waren. En die werden gelegd op de hoeken van het huis. Op de grond, in het zand. Een paar meter lang. Ik heb gelezen, het kon er wel 10 meter lang zijn. En een paar meter diep naar binnen en hoog. Kolossale steen. En daarop werd dan gemetseld, want men kende in de oudheid cement. Denk maar aan de geschiedenis van Sodom. Met lijm, asfaltputten staat er letterlijk. Men wist van metselen. En niet zoals wij het nu hebben, maar men voegde gewoon aan elkaar. Nou, daar zinspeelt de apostel nu op. Broeders, zusters, je moet een fundament onder je hebben wat niet wankelt als straks de overheid je uit je huizen sleept. En je beveelt om een offer te brengen aan de curios in Rome, want zo ging het. Je hoefde maar een klein wierookoffertje te brengen in een heidense tempel. Meer niet. En o wee als je weigerde. Dan werden de handen op je rug gebonden. En dan werd je naar de arena gebracht, het stadion. En dan op de zondag, de grote dag van de wereldse feesten, gewijd aan de zon, dan werden de wilde beesten op je losgelaten. Of je offerde nog op de valreep gauw. En ik denk, geliefden in Friezeveen, dat ik voel mij geroepen om u daarvoor te waarschuwen en op te roepen dat u dat fundament hebt. Want ik ben bang dat het niet lang meer duurt of het hebben van dit boek is strafbaar. Zegt professor Kinneging, niet bepaald iemand uit onze kring. Begrijpt u, dit komt. Ik maak het misschien niet mee, maar dit komt. Dan red je het niet met beleidend lid van de hervormde gemeente van bijzondere aard in Friezeveen. En je redt het niet, ja maar ik heb aan het avondmaal deelgenomen, had Judas ook. Red je het niet mee. Je moet zo hecht verbonden zijn met het fundament, dat, ja, je kunt er niet meer los van. Hier gaan nog wel eens gebouwen van fundamenten af. Aardbevingen met een graad van 10 op de schaal van Richter of 11, dat is vreselijk. Ja, er is geen fundering die het houdt dan. Maar dit is een fundament, hè. Ja, daar kan komen wat komt, straks de jongste dag en ik ga alles in het vuur zetten. Maar het vaste fundament Gods staat, zegt Paulus. En dat heeft deze zegel. Hij kent degenen die zijne zijn. Denk toch en vergeet nooit die woorden van de Heer Jezus Christus. Van die twee bouwers, hè. Jij kent hem wel, hè, die geschiedenis. En het meisje ook wel, denk ik. Twee bouwers. En de een op het zand. En de ander zegt, dat gaat niet op dat zand, jongen. Want straks komt de wind en de regen en de storm. En er zit niks onder. Het zand spoelt er onderweg. Je ziet het wel eens op beelden, hè, bij water, bij overstromingen. Dan zie je het water eronder en nog eronder. En daar gaat zo'n huis en daar drijft het heen. Maar die ander zegt, ik moet wat hebben. Wat het stand houdt in het oordeel. En die bouwde op een rots. Komende tot een levende steen. Vastgemetseld aan de Heer Jezus Christus met het cement. Vergeef me de wat dagelijkse taalgebruik, woorden, maar de apostel doet het ook. Vastgemetseld met de onlosmakelijke cement van het ware geloof. Want dat wordt er natuurlijk mee bedoeld. Dat heb ik nodig. Anders ben ik de eerste die afvalt. Als ze zeggen, als u dit boek in uw huis hebt, u kunt kiezen. U kunt kiezen, zeiden ze tegen die gelovige dienaar des woords in een van die Sahellanden. Waar Al-Shabaab zo tekeer gaat. Ze stapten zijn huis binnen. God of Allah. Jezus of Allah. En het pistool of het geweer op hem gericht. Ja, hij had gelukkig niet veel tijd nodig. Hij hoefde niet te zeggen, kom morgen nog maar eens terug. Mag ik er eens even over nadenken of zo. Hij zegt, Jezus, bang. Voor de ogen van vrouw en kinderen. Zeg niet, dat gebeurt niet in Frieseveen. Ik ben bang dat het gebeurt. En ik ben bang dat de meesten van u niet zijn voorbereid. Omdat ze niet één zijn geworden en vergroeid zijn met de Heere Jezus Christus. U mag veel over Jezus praten. Maar daar redt u het niet mee. Dat verdampt als het mes op de keel zetten. Of de dokter zegt, er is niks meer aan te doen. Dat kan ook. U hebt nog 3 maanden. Begrijpt u? Het is menens. Denk nou niet, ik heb nog een week de tijd. Nu hoort u zijn stem. En nu zegt hij, nu leg ik me hier voor u neer. Als een onwankelbaar fundament. En ik roep u op en ik smeek u. Om u door mij daarop te laten bouwen. Een steen hoeft zelf niet te bouwen. Nee toch. Een steen wordt genomen. En door een metselaar met specie op een fundament gelegd. Kijk, dat is het. Dat heb je nodig. Niet alleen als er vervolging van buiten komt, maar ook als de duivel door het slaapkamerraam naar binnen komt. En op je aanvalt. En dat kan door mensen zijn. Mensen die je omwille van het geloof gebeurt. Ook in Nederland. Je hoeft echt niet in Saoedi-Arabië te wonen. Ook in Nederland weten ze je welke pot te maken. Als je uit en met dat woord leeft. En alle mensen afscheid van je te nemen. En je alleen overblijft. Maar dan ben ik niet alleen, zegt de apostel Paulus. Die werd ook in de steek gelaten, hè, Paulus. Door bijna de hele kerk. Ze hebben me alle verlaten, zegt hij. Die van Azië zijn. Deze gemeentes. Later hebben ze me allemaal verlaten. De Heeren rekenen het hun niet toe. Wat zegt Paulus? Maar de Heer is bij mij geweest. Vader en moeder, man, vrouw. Je redt het er niet mee. Als ik ga sterven, dan staan er 20 kinderen van God aan mijn sterfbed en zeggen, nou, u hebt altijd dat gepreekt en het gaat wel goed met u, hoor. Ik heb er niks aan. Ik moet op Christus zijn gefundeerd. Anders dan wankel ik en ik word weggevaagd. Want het geloof, zegt hij iets verder, de tijd laat het niet toe, eigenlijk moet je zo'n hele brief aan één stuk doorbehandelen. Want die in hem gelooft, die door het cement aan hem onlosmakelijk verbonden is, die wordt niet beschaamd. Het kan wel lijken alsof dat iemand op de brandstapel eindigen moet, hè? John Bradford, voor de kinderen maar. Maar John Bradford werd beschouwd als een ketter. Was een van de meest begenadigde predikanten in toenmalig Engeland. En John Bradford kon niet aanvaarden dat de koning het in de kerk voor het zeggen had, de Engelse koning. Jezus, zegt hij, die maakt de dienst uit in de kerk. Dan is de brandstapel je deel. En toen hadden ze hem vastgemaakt met een ketting aan een soort takelwerktuig, een lange balk, en die scharnierde in het midden. En door zijn gewicht zakte hij natuurlijk in die brandende takken. En zijn voeten waren al aan het verkolen. En ze trokken hem weer omhoog. En hij kon het nog zeggen. Hij kon nog terug bij wijze van spreken. En zijn laatste woorden, laat ze in uw hart gegrift staan. Niemand dan Christus. En ze lieten de boom los en hij plofte in de vlam. Kijk, waarom John Bradford? Als alles tegen lijkt te zijn. En God jezelf lijkt te verlaten. Je bent toch een kind van God? Dan eindig je toch niet op de brandstapel. Ja, juist. Als je geen kind van God bent, dan eindig je niet op de brandstapel. Maar als je kind van God bent, dan kom je nu al op de brandstapel van de duivel terecht. Kan ik je garanderen. De Bijbel leert het mij. Moet je Paulus lezen. Dat is de werkelijkheid. Niemand dan Christus. Het enige fundament tot de zaligheid. En dan gaat de tekst verder. Er is zoveel meer van te zeggen, vrienden. Maar lees de brief zelf en lees vooral ook de kanttekeningen erbij. Dan heb u vandaag genoeg te doen. En doe dat maar met uw kinderen. Ik moet een hoop laten liggen. En dan staat er van de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren, komma, kostbaar. Wat is dat verwerpen? Letterlijk staat er door de mensen afgekeurd. Dus ik pak dit boek, nou noem ik het maar even oneerbiedig een boek. En ik blader erin. Oh, het is de Bijbel. De bladeren wat in. Dat staat er in de grondtekst. Kan het niet gebruiken. Dat staat er letterlijk. Het is niet bruikbaar. En dan gaat het in de kledingcontainer. Zeg je, ja, het is te klein die jurk of die broek. Dat is nog goed. Maar we kunnen hem niet meer gebruiken. Dan gaat hij in de kledingcontainer. Prima. Nou, dat staat er. Er zijn dus mensen voor wie de Heere Jezus Christus niet bruikbaar is. Die bekijken hem van alle kanten in de schriften, in al de evangeliën. En ze zwermen om hem heen, vaak nog. Jezus voor en Jezus na. Duizenden. Zeker als hij een paar stukken brood gaat uitdelen. En een zieke beter maakt. Ademloos. Jezus voor en Jezus na. Maar toen hij tegen hen ging zeggen, met dat brood, dat manna, dat brood van mij, daar ga je dood aan. Je moet mij eten en mij drinken. Ja, zeggen ze, maar wij zijn geen menseneters. Wat denkt u wel? En ze vlogen de synagoge uit. En hij stond daar met de andere 10, 11, 12 nog. En hij zegt zelfs nog, zou je er niet achteraan lopen? En dan zegt deze briefschrijver Petrus, tot wie zullen we heen gaan? Kijk, want die keek met andere ogen. Het Jodendom keek met, nou die hadden geen ogen. Zo'n Messias. Ze dachten, want Messias, Mashiach in het Hebreeuws, dat is dezelfde naam die in het Oude Testament gebruikt wordt voor richter. Dus ze rekenden op een Simson de Tweede, die de Romeinen Jeruzalem zou uitslaan. En, of een Jefta. Of een Barak. Daar beantwoordde hij niet aan. En toen ging hij ook nog hebben over vlees eten en bloed drinken en kruisdood. Ja, toen waren ze woedend. Een net Messias, zeggen ze. En er is maar één plek voor. Want hij heeft God gelasterd. En ze hadden hem van alle kanten bekeken. Maar wij kunnen u niet gebruiken. Aan het kruis. Ja, en dat waren niet de Grieken die dat deden. Nee. De Heer Jezus wordt vandaag niet verworpen op de wallen in Amsterdam. Maar vandaag wordt de Heer Jezus verworpen in Vriezeveen. Daar wordt hij verworpen. Want je kunt alleen maar iets verwerpen wat je wordt aangereikt. Wat je in je handen hebt gekregen. Nee toch. Zo slecht zijn wij toch niet. Als die vraag bij u opkomt, ontbreekt het u aan zelfkennis. Ontbreekt het u aan zelfkennis. Want de grootste zonde waar God een mens aan gaat ontdekken in zijn leven, is de zonde van het ongeloof. Kijk, als God in uw leven ingrijpt, dan betrapt hij u meestal op dadelijke zonde. Internetporno. Of gameverslaving. Of een andere vrouw. Maar daar blijft het niet bij. God gaat steeds verder. Dat zijn nog de uitwassen ervan. Maar God breekt door tot de kern. En dan ontdekt God aan de zonde van het ongeloof. Dat is dit. Dat is dit. Dan heeft de Heer Jezus Christus, ik zie hem in de schriften. Hij wordt mij hier gepreekt. En ik zit eronder. En soms ben ik ontroerd. Als hij daar toch die doden opwekt van die baar. En die moeder teruggeeft. Prachtig toch? En daar blijft het bij. Ik ga naar huis en koffie en koek. Het is mooi weer vandaag. Kom, we gaan buiten zitten. Zeg je, heb je die ook gezien in de kerk? En nou, ik wist niet dat bij Dekker al 72. Zo gaat het dan, weet je wel. Wat doet u met Christus? Die u gepreekt wordt. En die hier vanmorgen voor u staat en zegt, ik ben die onwankelbare rots. En ik ben gekomen vanmorgen naar Vriezeveen om u vast te hechten aan mij door het geloof. Als een, en dan zult u ook leven, want ik ben een levende steen. Ik leef en die met mij verbonden worden, zullen leven. Kijk, dat gebeurt in de kerk. Daar wordt de Heer Jezus van alle kanten bekeken. En best wel aardig en er zitten mooie kanten aan hem. Ja, zeker wel. Maar hij wordt net als een boek weer teruggezet in de kast. In een boekwinkel. Nee, is toch niks voor mij, dit boek. Is toch niks voor mij, de Heere Jezus. U bent niet zo fraai van ons vanmorgen. Dat is niet zo lief. Kijk maar in uw hart. Als u geboren bent met een neiging, met een verlangen naar de Heere Jezus, als u daarmee op aarde bent gekomen, wij hebben de Heere Jezus van onszelf echt niet lief. Moet niet op rekenen. Ik moet er niks van hebben. Moet er niks van hebben. Want als hij het is, dan ben ik het niet. Als hij het is, ben ik het niet. Als hij Kyrios is, ja, maar dan is het met mij Kyrios af. En dat is het laatste wat ik wil, toch? Dat is toch het laatste wat ik wil? Ik ben toch een handhaver van mezelf? Door de knieën, in het stof. Mezelf veroordelen tot het oordeel van de verdoemenis. Zeggen dat ik in de hel hoor. Ja, maar hoor eens even. Maar zo erg is het met mij niet. Ik ben notabene, ik zit hier elke zondag 2 keer. Ja, dat kan. Dan zouden we er 3 of 4 keer zitten. Maar dat is Christus. Verwerpen. Want het tegenovergestelde is hem aannemen. Wat is dat hem aannemen? Zoveel hem aangenomen hebben. Weet je wat dat is aannemen? Artikel 22, straks maar lezen aan tafel. Dan ontsteekt de Heilige Geest in mijn hart het oprechte geloof. Het welk naar de Heere Jezus vlucht. Vluchten? Ja, vlucht. Want achter mij doet de hel zijn kaken open. En daar hoor ik. Ik vlucht naar hem toe. Het welk tot hem vlucht, zegt Guido de Bret. Hem omhelst. Hoef ik de mannen en de vrouwen die getrouwd zijn of verkering hebben niet uit te leggen. Hem omhelst. En eigen maakt. Kijk, dat is nou het geloof. Dat is vluchten. In de oudheid had het woord die betekenis in de Hebreeuwse wereld. Het woord, een van de grondwoorden voor geloven in het Oude Testament, is vluchten voor een dreigend gevaar. En dan is er nog een woord voor geloof, dat is wat ik ervaar als ik op een hoge rots sta en ik zie de golven van de tsunami 20 meter dieper te pletter slaan. Maar ze raken mij niet, dat is geloof. Vast vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het Heilige Evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde geschonken is uit loutere genade om Christus wil. Dat is de Heer Jezus. Hij is, zegt de apostel, voor de mensen wel verworpen. Mensen met een natuurlijk oog, die het geloofsoog missen. Die zien in de Heer Jezus Christus niets. En wat moet ik met Jezus doen, zegt Pilatus. Wel, Pilatus toch. Je staat er 2 meter vandaan. Je doet toch 2 stappen naar tevoren, ongelovige, verdoemelijke heiden. En je omhelst hem toch. Wat moet ik met Jezus beginnen? Zo dichtbij was hij bij Pilatus, maar hij zag er niks in. En de Joden ook niet. Het verbondsvolk ook niet. Weg, weg met deze. Maar hij is wel, luister maar, wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Je kunt die steen laten voor wat het is, want u doet vanmorgen wat, hè. Denk er goed om. Kerkgaan is gevaarlijk. Is echt gevaarlijk, kinderen. Ouderen. Want u doet wat vanmorgen. Of u omhelst hem door het geloof op zijn aanbieding. Of u gaat de kerk uit en u laat hem voor wat hij is. U zet vanmorgen onder dit uurtje. Zet u een stap, hoor. Echt waar, je zet een stap. Want je leven loop door. Je zet of een stap van morgen als een boetvaardige zondares naar de Heer Jezus toe. Voor het eerst of weer opnieuw. Of je doet een stap van de Heer Jezus vandaan. Of je laat je hechten op het fundament. Of je weigert het. En als je erop gehecht bent, laat je je nauwer hechten. Vaster maken. Maar nou kan de hele wereld hem verwerpen en niks in Jezus zien. En in die tijd leven we zowat. Maar, zegt de apostel, hij is het wel, hoor. Hij is het wel. Wat dan? Uitverkoren. En kostbaar, hoor. Hij is het. Bij de Vader in ieder geval. Maar ook bij mij, zegt Petrus. Je moest eens weten, broeders, zusters. Je moest eens weten, hè. Ik zat daar achter de netten van mijn vader in het schip, netten te repareren met Johannes en mijn vader en de knechten. En toen stond hij op de oever, een man van 30 jaar. Niks aan, niks te zien, een gewone Joodse man van 30 jaar. En toen keek hij me aan en hij wees me aan en hij zei, volg mij. Ja, en we hadden een groot bedrijf. Een visserijbedrijf. Vader, en wij gaan ook in het bedrijf. En met personeel. Volg mij. En hij laat de netten liggen. En hij zei, dag vader. Dag knechten. En hij volgde Jezus terstond. Ik weet het, zegt hij. En toen weet je, toen zei heel de wereld dat hij het niet was. En toen heb ik gezegd, gij zijt de Christus. Toen hij het aan mij vroeg. Wat zeggen de mensen? Ja, dat die en die en die. Maar wat zeg jij nou, Petrus? Nou, zegt hij, u bent de Christus, Griekse woord voor Messias. U bent het wel die uit het Oude Testament, voor mij bent u het geworden. En weet je, toen heb ik het er een keer verschrikkelijk laag afgebracht. Dat was in de zaal van Caiaphas, hè. Toen heb ik, ja, ik hoor, ik, uitverkoren van eeuwigheid, achter de visnetten vandaan getrokken, beleden dat hij de Zoon van God is, toen heb ik hem verlogen tot 3 keer toe met een eed. Ik heb me de hel ingezworen. En toen aan het meer van Galilea zocht hij mij weer op, en waarschijnlijk al eerder. En toen heeft hij al mijn misdaden achter zich weggedaan in de zee van de eeuwige vergetelheid. Maar in mijn ogen is die kostbaar. En dan kan heel Israël zeggen dat hij het niet is. Maar voor mij is die uitgesproken, uitverkoren. Door God de Vader is die uitverkoren. Dat wil zeggen, van eeuwigheid voorbestemd om Christus te zijn. Nou, voor mij is die het ook, zegt hij. Want de Vader heeft hem uitverkoren tot zaligmaker van de wereld. Maar ik heb het ook gedaan. Nee, die keus kwam niet uit mijn ingewanden. Want dan was ik naar de tempel blijven lopen. Met mijn offerdiertjes. Want daar kon ik wat mee blijven. En daar kon ik wat mee zijn. Nee, die keus die heb ik niet gemaakt. Maar die heeft hij in mijn hart gelegd. En daarom heb ik het uitgeroepen. Gij zijt de Christus. En hij is in mijn ogen geworden, net zo kostbaar als die is in de ogen van de Vader, is die kostbaar, het woord betekent, van onuitsprekelijke waarde voor mij geworden. Petrus wist waar hij het over had. Lees ze maar in zijn brieven. Hij wist niks anders dan Jezus Christus en die gekruist. Ik zie dat het alweer 11:30 is. Hier kom je niet op de bodem van. Ik niet tenminste. Omdat ik ook nooit kom op de bodem van mijn verdoemelijk bestaan, zal ik ook nooit komen op de bodem van deze uitverkorene en deze kostbare Kyrios. Hij staat hier voor u. En hij zegt vanmorgen tegen u, we gaan naar het einde van de preek. En deze preek, zegt hij, die staat in het licht van de jongste dag. Want ik kom er een keer op terug. Nu zit u hier nog rustig. En u gaat naar huis en morgen weer aan het werk als God het geeft. Maar het komt een dag, dan laat ik op de bazuin blazen. En dan verschijn ik op de wolken van de hemel. En dan roep ik u allen voor mijn rechterstoel, klein en groot. En dan kom ik op die preek terug van 25 september 2022, 's morgens om 9:30, in dit gebouw. En daar heb ik me aan u in de prediking aangeboden als de onwankelbare rotssteen. En ik heb u gesmeekt, alstublieft, man, vrouw, jonge meisje, mag ik u nemen om ook u in te voegen in dat gebouw en op die rotsteen te funderen door het cement, eerbiedig bedoeld, van het geloof. Alstublieft, heb ik toen gezegd, laat mij ook u nemen en probeer niet telkens uit mijn handen te blijven. En toen ben je naar huis gegaan. En je liet mij achter, terwijl er nog zoveel plaats was op die hoeksteen. Ja, echt waar, heel Vriezenveen kan erop gebouwd worden. Er is ook voor u plaats op die steen. Maar u hebt niet gewild, als u niet uzelf als een ellendige, als een verlorene, als een rampzalige, door hem wilt laten oprapen waar u ligt op het vlakke van het veld, als dat kind in het geboortebloed bij Ezechiël.
Ja, dan moet ik straks zeggen, ik ken u niet. Ja, ik weet wel wie je bent, want ik zag je zitten. Maar ik ken u niet, betekent in de grondtaal, er is niks tussen u en tussen mij. Of op die jongste dag hoort u wat anders. Want ik moet de sleutelen van het hemelrijk hanteren in de prediking. Dat doe ik nu. Of u hoort wat anders. U hoort hetzelfde als wat hij tot Petrus zei. Als hij aan u vraagt, wat hebt u met mij gedaan? De rots der eeuwen, de hoeksteen. En het antwoord komt dan schuchter over de lippen misschien wel. U weet, lieve Heer Jezus, alle dingen. Dat was het antwoord van Petrus. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dan heb ik het 100.000 keer verzondigd, lieve Heer. Want dat zal ik moeten belijden op de jongste dag. En ik ben niet waard dat u me vrij spreekt. En toch, u bent het, Heer Jezus. Uitverkoren, u weet het. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u stralen. En u weet het, Heere Jezus, in al mijn ellende, dat ik niets anders begeer te weten dan Jezus, Christus en die gekruist. En dan zal dat wondere woord klinken, waar ze hier op aarde soms niet meer op konden rekenen. Dan zal hij zeggen, komt in Petrus, komt in. En beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd. En dan gaat die deur open. En dan gaat Petrus binnen. Ik weet het niet, ik zou het hem nu wel eens willen vragen. Petrus, hoe heb je het daarboven? En dan denk ik dat hij misschien wel zeggen zal, nou ga ik er iets van zien. Dat hij de Christus is. Maar ik ben er nog pas net aan begonnen. Ook al is het 2000 jaar geleden. En ik begeer niks anders meer. Dan eeuwig zingen van zijn goedertierenheid. Geliefde vrienden, het is van 2-1. Of u bent als een brandhout uit het vuur gerukt. Als een steen ingemetseld, opgemetseld. In dat gebouw dat naar zijn gemaakt bestek reist. Al was je maar, wat je wel eens ziet bij het metselen, nou zo'n stukje soms, een heel klein steentje. Maar dat doet er niet toe. Het kleinste steentje wat op die hoeksteen is gefundeerd, hè, dat gaat een hemel in en dat beërft koninkrijken. En de grootste steen erbuiten, ga weg van mij. De buitenste duisternis, waar wening is en waar knessing des dan. Nog één keer, hier staat hij. En hij strekt zijn handen naar u uit. Hij loopt u vanmorgen weer na. En hij zoekt u te grijpen, omdat hij u hebben wil. Ja, dat is toch wat. Dat hier nou een zaligmaker staat, die uit is op mannen en vrouwen in Vriezeveen en omgeving. Die van nature niks in hem zien. In de naam des Heren, laat u door hem grijpen en nemen met die greep waarmee hij nooit, nooit, nooit meer loslaat. Amen. Psalm 4 gaan we zingen, het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden. Ik heb het allemaal laten liggen, maar die stof was natuurlijk ook bedoeld om ze aan te moedigen om zichzelf te offeren. Als een dankoffer. Ik ben er niet aan toegekomen. En daarom had ik die psalm gedacht. Dan zult ge recht naar het altaar treden en offeren God. Een rein gemoed, het offer der gerechtigheden, van de godsvrees. Betrouwd op hem, want hij is goed. Daar vele twijfelmoedig vragen, ook nu, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heere, na het angstig klagen. Liefelijk ligt uw aanschijn dagen en wil uw rijke gunst ons bieden. 4, vers 3. het u goed vinden, laat ik de voorbeden voor vanmiddag liggen. We besluiten de dienst met gebed. Geloofd zij u, Vader, dat u Christus hebt uitverkoren om hoeksteen te zijn. Heere Jezus Christus, geloofd zij u dat u hoeksteen wilde worden, om neergelegd te worden in het stof van de aarde, in de vloek, om het leven en de opstanding te zijn voor mannen en vrouwen uit de aarde aards. En gelooft zij u, o God de Heilige Geest, dat u dat vanmorgen ons hebt doen weten, opnieuw. O bewaar, bewaar, bewaar ons, om hem, die door de Vader is uitverkoren, niet te kiezen tot onze hoeksteen, en weigeren ons op hem te laten bouwen. Wil u nawerken met uw woord? Mag het tot bemoediging zijn van hen die weten opgeraapt te zijn naar uw vrijmachtig welbehagen en ingemetseld te zijn in het gebouw, in de kerk, naar uw gemaakt bestek dat eeuwig reizen zal. Alstublieft. En als we nou eerlijk moeten zeggen dat wij van dat wonder, van die opzoekende liefde van u, o Vader, in Christus, niet weten. Als wij niet, Heere Jezus Christus, u als uitverkoren en onuitsprekelijk kostbaar, als u ons nog niet boven alles bent gegaan, boven man, boven vrouw, boven kind, boven het hele bedrijf, ja, zelfs boven mijn eigen leven. Als dat nou niet is, en we weten dat, Heere, als we eerlijk zijn, dan weten we van een wonder in ons leven, of we weten er niet van. Want het is een wonder, als u ons grijpt en gegrepen hebt en eeuwig vasthoudt, dan smeken wij u dat dat woord ons niet meer loslaat, en het ons op de knieën brengt, en het geroep opgaat in huis en hart en aan tafel en in de binnenkamer of op de boerderij. Heere Jezus, Zonen Davids. Red ook mij. Red ook mij. Neem mij. Knip de navelstreng met de zonde en de wereld door. En verenig me zo met u, dat ik één plant met u worden mag. Rots der eeuwen, hoeksteen, van wie het werk volkomen is. Heb dank voor wat u gaf, in het luisteren en in het spreken, onverdiend, onverdiend, ten eenenmale onverdiend, Heere, zeker door mij. Achtervolgend met uw zegen en wees ook vanavond hier in het midden. Zegen dominee Goudriaan, zegen dominee Lucas, gedenkt kerkenraad, om Christus wil. Amen. Nou, van dat gebouw gaan we nog wat zingen. Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Het derde van 122.
ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.